Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met
Evert Sevelkink.
Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast.
Ja, mensen thuis. Of, ja, ik heb natuurlijk een beetje radioles. Ik moet je direct aanspreken. Hallo, luisteraar. Leuk dat je kijkt en leuk dat je luistert. Nou, de Gitaarman aan de podcast. Dit is seizoen 3, aflevering Ik weet niet precies welke aflevering het gaat zijn. Ik ben de tel kwijt. Ik ben er zo van aan het opnemen. Het is zo ontzettend leuk om te doen. En ik vind het ook zo leuk, al die reacties die ik van jullie krijg. Dus blijf daar vooral mee doorgaan. En vergeet ook niet om te laten weten waar vandaan je aan het kijken en aan het luisteren bent. Dat kan je doen door gewoon een foto te maken of door gewoon een berichtje te sturen en dan hashtag gitaarmannen te gebruiken. Ik check dat dag en nacht en daar word ik heel blij van wat ik daar allemaal zie. Deze wordt ook trouwens weer opgenomen met een paar camera's, die staan hier lekker te ronken. Dus kijk vooral op YouTube, vergeet niet op dat like-buttentje te rammen en dat duimpje omhoog te geven. En jezelf te abonneren, dat moet je zeker ook even doen. En als je lid wordt van de gitaarmannen community via, eens even kijken... waar zit hij? Ja, hier. petje.af/Ed Struilaert. Dan krijg je allemaal toffe extra's. We gaan dadelijk praten over Evert's favoriete gitaristen aller tijden. En dat gaan we dus in die extra uitzending doen. Die kan je daar speciaal zien. Je kan ook gewoon een eenmalige donatie doen via petje.af/Ed Struilaert. Evert.
Ed.
Welkom.
Leuk, man.
Welkom in Krimpen aan de Lek.
Dankjewel.
Wat leuk dat je er bent. En wat ik helemaal tof vind is dat jij je pedalboard hebt meegenomen.
Yes.
Dus dat is gelijk voor alle gitaarfreaks en snobs en liefhebbers. Er gaat dadelijk echt flink gespeeld worden. En jij gaat ons meenemen op reis over jouw pedalboard. Of hoe zeg je dat?
Ja, hoe zeg je dat inderdaad? Beginnen linksboven, eindigen rechtsonder.
Ja, dat is een beetje hoe het zou gaan. Mensen kennen jou vooral, denk ik, als het grote publiek als gitarist, onder andere van Tim Akkerman.
Ja.
De Ivy League, dat is de band waar jullie met Tim meespelen. Jullie zijn echt een band, hè, met elkaar.
Ja, we zijn dat geworden na verloop van tijd. Ik zit er sinds een jaar of 7 bij. Samen met Sander Kalmeijer, Stef de Hond. En toen hebben wij een album opgenomen, The Journey.
Ja.
Daarna kwam Willem van der Krabber erbij. Gelijk daarna. Dus vanaf de eerste show van die tour was hij erbij. En sindsdien is dat meer en meer een eenheid geworden. En ben ik ook meer en meer een beetje Tim's muzikale rechterhand geworden. In de zin dat ik ook zijn platen produceer. En wij allemaal gewoon een soort betrokkenheid hebben die meer past bij een band.
Ja.
En ook een soort muziek maken dat misschien een bandnaam verdient. Meer dan, kijk, als je alleen Tim Akkerman hebt. Dat kan dan, verwachten mensen misschien iets anders dan gewoon een nu en dan stevig rockende groep met een man of 5. Dus een paar jaar geleden hebben we besloten om dat echt een naam te geven.
Ja.
Een beetje Trompet in de Heartbreakers, zeg maar.
Dat idee. Gewoon, maar het is denk ik ook wel lekker om gewoon met z'n allen daar een soort van achter te gaan staan of zo.
Ja.
Kan ik me zo voorstellen.
Vind ik wel, ja. Ik heb heel wat freelance dingen gedaan door de jaren. En ook wel jaren gekend dat je ieder weekend met een andere groep mensen op het podium stond. En daar was ik wel een beetje klaar mee ook. Dus, en dat kost heel veel energie. Dus ik vind het luxe echt dat ik nu één klus heb, qua live spelen één klus heb. Met mensen die ook mijn vrienden zijn geworden. En dat is een soort familieweg van huis, zeg maar.
Dat wilde ik net vragen inderdaad. Als je natuurlijk als sessiemuzikant actief bent, dan heb je gewoon heel veel verschillende opdrachtgevers.
Ja.
Het lijkt me dat dit dan ook wel wat vastigheid biedt.
Ja, zeker.
Denken jullie dan ook mee, zeg maar, met zijn carrière? Dus...
Zeker, ja. Tim is ook iemand die altijd 100 ideeën heeft, die nooit bij de pakken gaat neerzetten.
Nee.
En gewoon een soort creatief brein heeft, die continu ideeën heeft. Dynamiek is ook een beetje zo geworden dat hij schiet en dat wij dan nu en dan kritisch kijken van hé, maar misschien past dit niet helemaal in het plaatje van de laatste mijn. Of goh, heb je hier wel aan gedacht of zo? En dat vindt hij ook tof. Dat accepteert hij ook. Dus we denken echt op ieder vlak mee.
Ja.
Terwijl het ook wel zo is dat hij doet bijvoorbeeld ook huiskamerconcerten of zo. Het is niet dat wij er altijd per se bij hoeven zijn. Of dat wij meegaan naar radio-interviews of zo. Dat ook niet.
Nee.
Maar het is wel aan alle kanten echt een team.
Ja, dat is wel lekker.
Ja, dat vind ik leuk, ja.
Hey, en daarnaast, jij bent ook heel erg bezig met sounds. En dat weet ik nog uit de tijd dat jij ook bij mij speelde. Dat ik nog veel met band op pad was.
Mm-hmm.
Jij kwam altijd echt met de meest bizarre soundscapes en dingen aan. En dat paste zeker in die tijd ook heel goed bij wat ik deed.
Ja.
En dus wat doe jij daar nog meer mee?
Nou, dat is gewoon een beetje mijn soort van visitekaartje. Dat is, denk ik, waar mensen aan denken als ze mijn naam horen. Eigenlijk het voornaamste wat ik doe is in de studio zitten. Zowel als gitarist, maar ook als producer en componist. En op de een of andere manier qua studiowerk is mijn niche ook een beetje filmmuziek, dingen voor tv geworden. En dan komt de hele Sante Kraam gewoon enorm goed van pas. Want dan, anders dan veel popliedjes, kan het ook gewoon een keer een minuut lang een drone in E zijn. En dan moet dan van allerlei textuurtjes overheen komen. En dat is wat ik graag doe en wat mij misschien onderscheidt van veel andere gitaristen. Dus dat is een soort gevolg van dat ik hou van sound. Sound is voor mij nummer één. Je hebt ook, ik denk dat veel gitaristen in eerste plaats gewoon hun licks of gewoon willen spelen. Voor mijn gevoel kan ik alleen maar spelen als de sound oké is. Dan pas heb ik zin om te spelen. Anders laat maar.
Ja.
Terwijl ik aan de andere kant ook reageer op geluid. Als ik een slecht of een brak geluid heb, zou ik daar misschien ook mijn spel op aan kunnen passen. Voor mij begint het gewoon met sounds. En ik hou er enorm van om in de studio te zitten en te leren. En gewoon kleine dingetjes. Dat hele productieverhaal vind ik tof.
Jij doet ook wat met Sophia Dracht.
Ja, we hebben een bandje Luminar. Ja. Gek genoeg speel ik daar dan eigenlijk bijna geen gitaar.
Oh.
Ik bedoel, als je gitaar hoort, ben ik het wel. Maar het is best wel elektronisch. En dat is ook wel een beetje het verlengde van dat ik een soort producerende gitarist ben geworden. De volgende stap is natuurlijk dat je gaat produceren. En het verlengde van je gitaar een soort van als een synthesizer laten klinken is natuurlijk om gewoon dan een keer met een synthesizer te gaan kloten.
Ja.
En dus meer en meer ben ik ook producer en componist aan het worden. En minder en minder is de gitaar nog per se mijn belangrijkste tool. Dat is is een van de tools. Maar ik speel net zo lief piano of maak gebruik van alles wat de computer te bieden heeft.
Ja.
Dus
eigenlijk hier wederom sounds staan op één.
Ja.
Hoe het uiteindelijk eruit komt, dat maakt niet zoveel uit.
Nee.
Het zijn allemaal gereedschaps die in jouw gereedschapskist zitten.
Ja, inderdaad. En toen ik jonger was, was het vaak een soort gitaargeluid. Dat ik denk, wow, wat is dit? En dan was dat mijn obsessie en wilde ik dat na kunnen doen. En nu kan dat evengoed een soort orkestraal dingetje zijn of een synthgeluid. Of ik heb ook wel een soort voorkeur voor een organische bron. Dus ik vind een reverse pianootje in principe tof dan een hele ingewikkelde synthesizer patch.
Ja.
Maar sound is gewoon, dat triggert mij gewoon het meest.
Laten we eens even teruggaan naar het begin. Yes. Hoe Evert als kleine jongen ooit voor het eerst een gitaar hoorde. Waar ben jij opgegroeid?
Ik ben opgegroeid in Dinxperlo.
Ja, dat weet ik natuurlijk.
Ja, jij weet dat.
Maar ik moet het natuurlijk even vragen.
Nee, tuurlijk. Dat is goed dat dat dorp ook weer even genoemd wordt.
Precies, de mensen die niet weten waar Dinxperlo ligt. Het is een heel speciaal dorp, vind ik altijd. Want er is aan de ene kant van de straat is het Duitsland en aan de andere kant van de straat is het Nederland.
Je hebt daar een straat die heet de Heelweg. En die is inderdaad, wat Ed zegt, rechts Duits, links Nederlands. En dat hele idee van een soort van uniek grensdorp, dat is ook een beetje een feature geworden. Er is dus nu ook een soort bejaardencentrum aan de ene kant Nederlands, aan de andere kant Duits, inclusief een luchtbrug.
Oh, echt?
Ja, en je hebt de brandweer, die is zowel Duits als Nederlands, politie, staat er op dat bord. Dus dat is echt een dingetje geworden. En toen ik daar opgroeide in, laten we zeggen, de jaren 90, was daar best wel muziekcultuur ook. Er waren veel bandjes, was een festival. Meerdere festivals, volgens mij heb jij daar wel eens gespeeld. Of zelfs gepresenteerd, heb ik dat
zeker,
goed?
Ik heb, dat was in Ons Huis.
Ja.
heb ik Sneeuwpop gepresenteerd.
Ja. Ja.
En inderdaad gespeeld. Ja, dat was allemaal heel toevallig zo gegaan. Dat er was een bandje, Charing Cross heette ze.
Ja.
En die speelde in Leidschendam, waar ik vandaan kom, in het jongerencentrum. Deden ze mee aan een bandwedstrijd om op ons lokale festival te spelen. Vlietpop heette dat. En dat wonnen zij. Juist. En ik organiseerde dat. Ik was programmeur van het festival. En ik organiseerde dat ook in het jongerencentrum. Dus daar kwamen zij spelen. En toen zei Mike, de bassist, nee, kom dan ook bij ons spelen. En zo is dat balletje toen gerold. Toen zat ik in één keer in Dinxperlo.
Ja, zij zaten in precies dezelfde scene als ik zelf. Ik had een bandje Out of Order. En wij deden ook wel eens samen avondjes met Charing Cross. Een gitarist is nog steeds een van mijn beste vrienden. Dus dat ken ik heel goed. En Mike Hendricks was inderdaad de kartrekker van die band. En ook een soort marketinggenie.
Inmiddels echt baas van een groot marketingbedrijf. Ja. Heel veel doet in de e-sports, e-gaming.
Vertigo 6,
inderdaad. Ja,
en dat was vanaf, er was toen al te merken. Want altijd als zij ergens stonden in Leiden, stond dat met koeienletters in het lokale blaadje. Ja. Dus daar ging een goed persberichtje de deur uit. Wij hadden dat met ons bandje niet zo in de smiezen. Maar dat is grappig, ja.
Ja, dus dat is dan zeg maar hoe je bent begonnen in Dinxperlo.
Ja.
Dan is natuurlijk de volgende vraag. Hoe kom je uit Dinxperlo? Toch? Ja, want ik kan me voorstellen dat je hebt twee keuzes eigenlijk. Je kan of naar het oosten, naar Duitsland.
Ja.
Of je wilt maken in Nederland.
Ja.
Hoe werkt zoiets?
Nou,
in zo'n grensgebied.
Voor onze generatie, anders denk ik dan voor de generatie van mijn ouders, was naar Duitsland gaan niet echt een optie. Ik spreek geen Duits, ik kan het wel verstaan. Maar wij zijn toch van de Nederlands- en Engelstalige generatie. Dus Duitsland daar heb ik nog nooit iemand over gehoord.
Echt waar? Dat is wel op zich wel apart.
Dat is heel apart eigenlijk.
Denk je dat dat te maken kan hebben nog met toch dat die oorlog die nog een soort van boven onze generatie hing?
Nee, ik denk dat niet. Want juist in Dinxperlo stapt men daar enorm overheen.
Ja,
als je daar vrijdagmiddag op de markt bent, heb je goede kans dat je in Duits wordt aangesproken, omdat dat het gros van de klant is. Het is meer, kijk, mijn ouders spreken serieus Duits. Onze generatie totaal niet.
Nee.
En dan is dat de even grote drempel als verhuizen naar, weet ik veel, Frankrijk, bij wijze van spreken. Kijk, ik zou het zo oppikken, maar ik ken geen Duitse muzikanten. Daar is niet superveel contact mee. Ik heb één keer in Duitsland gespeeld, misschien twee keer. Maar dat valt dus tegen. Qua gewoon muziekcultuur is die grens echt al een grens. Dus nee, ik wilde professioneel gitarist worden. Dus ik ging toelating doen op allerlei plekken en kwam in Utrecht uit.
Ah.
Ja.
Zat je daarvoor al in bandjes en zo?
Ja, sinds toen ik in 3VWO ontmoette ik mijn twee toekomstige bandleden, Meindert Bussink en Willem Wisseling.
Ja.
En al vrij snel hadden wij een heel fanatiek bandje, Out of Order. Het begon een beetje met een Green Day cover, een Nirvana cover. Gewoon haalbare doelstellen.
Ja.
Maar dat ging al snel een beetje de progressieve kant op. Dus een keer een 7/8, een keer iets in 5.
Ja.
Maar allemaal zoetwaterprog, zeg maar. Want geen van ons had echte chops per se. Maar dat was wel fanatiek. Iedere zaterdag de oefenruimte in. In een oude molen in Varsseveld, de Kwaksmullen. En gewoon een lange middag spelen. En in de driehoek Dinxperlo, Varsseveld, Aalten, gigs doen.
Ja.
In jeugdcentra, talentenjacht, dat werk. Een keer in Doetinchem misschien, een keer in Winterswijk. Maar dat was het ook wel.
Dat was hem.
Ja.
Wel die, je hebt natuurlijk ook al die tentfeesten, toch? En zo.
Ja.
Kon je daar ook, of moest je dan echt covers?
Dan moest je covers doen, ja. En dat wij deden wel wat covers, maar we waren geen coverband. En dat kon daar wel gewoon. Nu spelen we eigen liedje, nu weer een cover, dat kon daar. Maar wij wilden al heel snel, bij onze eerste gig deden wij al in ieder geval twee eigen liedjes.
Oh ja.
Dus het was wel gelijk zo van, we willen ook eigen liedjes doen. En dan vallen tentfeesten af. Plus, er waren ook helemaal niet de extravagante persoonlijkheden om zo'n tent achter ons te krijgen. En gewoon jong, 14, 15, 16, weet je wel. Dus nee, dat deden wij niet. Het was jeugdcentra, talentenjachten, dat soort dingen.
En heb je dan een paar jaar daarmee gespeeld in die contraien?
Totdat ik van school ging. Dus vanaf mijn 14e tot mijn 18e, 19e. En dat ging ook nog wel even door dat ik in Utrecht zat en dat we toch nog speelden. Maar dat waren wel een jaar of 6 dat we daar echt fanatiek mee bezig waren.
En toen op een gegeven moment dacht je van, nou, ik wil verder.
Ja.
Had je dan niet zoiets van, ik laat mijn bandje achter of zo? Of
nee, want dat overlapte elkaar. Ik ging naar het conservatorium en dat bandje bleef gewoon bestaan. En gaandeweg raakte daar gewoon de energie uit. Ik kan me niet eens goed herinneren hoe dat dan echt is gestopt. Maar dat was totaal vrij van drama in ieder geval. Dat was gewoon klaar.
Zo klaar.
Ja, en toen zat ik denk ik al wel in het tweede jaar van het conservatorium en begon ik ook andere dingen te doen. Dus dat was niet, dat voelde op geen enkele manier als een breuk. Dat eerste jaar in Utrecht, in het weekend ging ik terug naar de Achterhoek en zag ik mijn oude vrienden en een biertje erbij. Gewoon
gezellig.
Ja, dat was niet zo, niet zo'n harde break in die zin. Dus dat voelde niet zozeer als dit laat ik achter, daar ga ik heen. Dat was meer van oké, ik ben klaar met de middelbare school. Ik moet wat gaan doen. En ik wist gewoon, ik wilde maar één ding, dat is muziek maken. Dus gitaar spelen eigenlijk ook echt.
En hoe was dan die conservatoriumtijd? Want daar hoor ik van heel veel mensen verschillende verhalen over. De een zegt van, nou, ik vond het echt verschrikkelijk. Ik heb er helemaal niks aan gehad. Het heeft me eigenlijk alleen maar tegengehouden.
Ja.
En de ander zegt, nou, ik vond het super leerzaam.
Ik vond het een hele mooie tijd sowieso. Want ik was op de middelbare school in die zin ongelukkig dat ik altijd het gros van mijn tijd op school zat. Moest ook nog een eindje heen en weer fietsen. En dan had ik, en ik was al wel vrij snel van oké, ik wil naar het conservatorium, dus ik ga solfège doen. In die tijd, die popscholen waren, stonden in de kinderschoenen, dus dat voelde voor mij niet echt als een goede optie. In mijn naïviteit hoor, want dat was het echt wel geweest. Dus ik dacht oké, dus dan moet ik nu jazz gaan, moet ik dat gaan leren.
Ja.
Dat kende ik totaal niet, daar had ik helemaal niets mee eigenlijk, maar dat pak je dan op en daar leer je een hoop van. Maar wat ik fantastisch vond die tijd is dat je dan opeens 24 uur per dag muzikant kunt zijn.
Ja.
Dus ik vond dat op zich geweldig. Het was ook wel moeilijk, want wij speelden rock. Ik had nog nooit een clean solo gespeeld in mijn leven. En dan kom je in Utrecht op school en dan is popmuziek is Stevie Wonder, Sting, Steely Dan, zeg maar. Dat is een hele rij akkoorden.
Ja.
Weinig echt gitaarwerk. En dat heeft niets te maken met de Guns N' Roses, Dream Theater, King Crimson, Zappa, dingen waar ik van hield.
Nee.
Dus ik moest wel serieus omschakelen, maar dat deed ik wel gewoon of zo. Ik werkte gewoon hard en dat probeerde ik. Dus ging ik zo'n soort van licht crunchy solootje spelen. met wisselend succes. Maar dus het was niet per se altijd makkelijk. En het feit dat ik op een opleiding lichte muziek zat. Wat toen ik eraf kwam jazz en pop heette, maar toch wel meer jazz was dan pop.
Mm-hmm.
Dat was wel een serieuze uitdaging. Dat heeft me op enig moment wel een beetje opgebroken. In de zin dat ik ook alsnog een keer naar een open dag ben gegaan in Rotterdam. Om te kijken of ik een switch zou maken.
Ja.
Maar ik heb dat niet gedaan. Ik had wel een toffe docent ook, Marcel Karreman. En die was heel erg een coach gewoon. En wij hadden een goede klik. Hij coachte hij coachte mij daar wel in. Hij hoorde wel mijn verhaal en had ook wel oor van gewoon de struggles die ik daarin had. En hielp mij daarin. Dus het was meer een soort van, uiteindelijk heb ik die opleiding zo naar mijn hand weten te zetten dat ik er net mee wegkwam. Dus bij mijn afstuderen deed ik wel een jazz standard. Maar met iets van een hip-hop beat. En dat themaatje speelde ik met een whammy à la Tom Morello, weet je wel. En dan had ik gewoon een of twee solootjes waar ik even door de akkoorden heen ging. Met waarschijnlijk wat voorbereide licks achter de hand. En verder deed ik redelijk mijn eigen ding. Ik was altijd wel redelijk breed. En dat liep dus heel goed af. Want mijn afstuderen werd heel, heel goed beoordeeld. Terwijl twee jaar daarvoor was een overgangsexamen bijvoorbeeld nog best wel moeilijk.
Okay.
Dus ik ben wel blij dat ik daarin heb volhard. En dat ik gewoon de manier heb gevonden om daarmee te dealen. In plaats van dat ik een andere weg ben ingeslagen.
Ik denk dat, maar dat is even puur wat ik dan hoor van andere gesprekken met mensen. Dat het heel erg uitmaakt wat voor docent je hebt.
Dat maakt alles uit.
Docenten. Want ik hoor ook wel verhalen van de rocksterren die dan op het conservatorium les gaan geven.
Ja.
Het zijn niet per se dan leraren.
Nee, en dat heb ik ook meegemaakt inderdaad, ja. Ik heb daar ook gezien inderdaad dat docenten waren die dan net zo goed naar hun gig in het oude pothuis in Utrecht. Daar kon je dan net zo goed heen gaan en dat opnemen en daarna luisteren. Want dat was precies hetzelfde wat je in de les voorgeschoteld kreeg.
Ja.
Dus ik weet, mijn eerste gitaarles was niet met Marcel Karreman, maar met Eef Albers. Een beetje de Alan Holdsworth van Nederland. Echt een fenomenale fusion gitarist. Maar dat was had meer een soort masterclass karakter. Dat je van hem kunt pakken wat je kunt pakken en je kunt geïnspireerd raken. Maar als je waar ik was veel moeite had met jazz, daar eigenlijk niet naar echt veel naar had geluisterd nog, dan had je daar, dan was dat moeilijker. Want ja, hij stapte gewoon gelijk in het hoogste niveau in. Dus, mijn herinnering daaraan is dat ik bij die allereerste les natuurlijk best wel zenuwachtig, nog volle bak, Achterhoeks accent, met een Squire Bullet in de hand. Ja, dus ja, geen goed instrument. En dat ik zei van oké, laten we dan, wat wil je spelen? Nou, Blue Bossa. Dat is de enige jazz en dat is een bossa, dus niet swing. Swing time is nooit goed geweest bij mij. En gewoon een soort van, het staat soort van een C-mineur en je moet één keer modelleren, net te doen, zeg maar. Ja. Daar kon ik aardig mee uit de voeten. En daar is een Mark Knopfler-lick nog net op zijn plek. En ik weet nog dat een van de eerste dingen die, bedoel, hij zette dat dan gewoon in. Hij begon gewoon te soleren.
Ja.
En dan op een gegeven moment probeer je een beetje in te haken. Zo, volgens mij is dit het start van dat rondje, begreep te begeleiden. En na 5 minuten stopt hij en zegt hij iets in de trant van, C-mineur. Je kunt eigenlijk ook best C-mineur spelen. Als je maar goed uitkomt of zo, weet je wel. Ja, ja, ja. En dat was helemaal natuurlijk zijn ding. En als ik bij wijze van spreken een soort masterstudent was geweest, dan was dat goud geweest. Want dat was ook echt wel bijzonder hoe hij bij wijze van spreken de grootste onzin kon verkopen, omdat hij dan met een fenomenale blueslick dat helemaal landde.
Ja.
En dat hele fenomeen van een soort van spanning, spanning, spanning. En dan met een goede lick, die ontspanning, een soort van dat doelpunt inkoppen. Ja. Dat kon hij als geen ander. Maar daar was ik toen helemaal niet rijp voor. Dus ik ben er gewoon geswitcht. In het tweede jaar ben ik naar Marcel gegaan. Die had ik al leren kennen in de combo-lessen die we daar hadden. Ja. Combo-les, dat zegt al eigenlijk al alles. Dat was niet bandles, maar combo-les.
Combo, ja, combootjes.
Combo-karaman, waar we John Scofield dingen speelden. Oh, ja. Dus dat was best tof. En Marcel was echt een docent. Dus die liet heel weinig van zijn eigen spel horen, maar was echt gefocust op wat ik deed. En dat was hartstikke tof.
Ja, nou, ik vind het zo grappig om te horen dat iedereen die reis op een andere manier beleefd, beleefd heeft. Sommigen heeft het heel erg geïnspireerd om juist daarna te gaan doen wat ze echt willen qua spelen.
Mij idem dito, ja.
Ja, bij jou dus ook.
Ja, ik
geen bossaatjes meer.
Nee, dat was het einde van de bossa nova in mijn leven, ja. Nee, wat ik heb gedaan in die jaren daarna en wat ik voor het gevoel waarmee ik, dus zo zie ik dan een beetje een soort masterniveau bereikt, is dat ik had natuurlijk nog alle tijd, want zo heel veel werk had ik niet. Ik begon de dag, ik was wel redelijk gedisciplineerd, dus ik begon de dag wel gewoon netjes om, laten we zeggen, 9 uur. Dan ging ik een uurtje spelen en dat was meer vrij spel. Ik had toen misschien het begin van mijn pedalenbord, ik had een loopertje erop liggen.
Ja.
En wat ik deed en wat mijn veel dichter bij mijn eigen ideeën en mijn eigen identiteit heeft gebracht, die ik toen best wel een beetje kwijt was, was dan, ik improviseerde gewoon. En dan als ik een schemaatje had, loopte ik dat. En dan ging ik leren. Hmm. En daarna, als ik wat toffe leedjes had, dan ging ik soleren. Maar dat bleef dan net zo lang doen, totdat je door je ideeën heen bent.
Ja.
En normaal stop je dan, weet je wel, dan ben je door je licks en stop je. Nou, ander ideetje. Maar juist als je daar doorheen speelt, door de onzin en vergekkigheid dingen gaat doen en op pedaaltjes gaat trappen die je eigenlijk niet in zou moeten trappen, normaal gesproken, dan kom je op dingen. Ja. En een minuut later ben je misschien wel helemaal in de zone, heb je iets nieuws gevonden. En zo heb ik een heleboel voor mijn gevoel soort van mijn eigen clichétjes ontwikkeld, die ik in sessies, in studiosessies en met bandjes in kon gaan zitten. Dus van, maar dan moet ik naar die whammy.
Ja.
En dan even die toonknop dicht, met die delays. En dan moet ik hier spelen, dit type licks. Weet je wel, ik zie goed zijn met sound zie ik als een combinatie van je vocabulaire, wat je speelt, je sound, maar ook wat je met je gitaar doet, welke pick-up, waar speel je. Weet je wel, welk type frase speel je en dan het soundje erbij. Dat samen, dan ben je ergens. Het is nooit een kwestie van, oké, ik koop een pedaaltje, er komt een gek geluidje uit en dan ben ik er. Daar heb je in feite niets aan.
Nee, maar dat is natuurlijk de hele reis en de hele bagage die je along the way oppikt.
Ja.
Die ervoor zorgt dat je op een gegeven moment al die facetten gewoon beheerst.
Ja, precies. Ja, precies. Ik zie dat heel erg als één. Ja, het is vocabulaire eigenlijk. En dat is heel erg één ding. En juist door dag in dag uit de dag te beginnen met een uurtje vrij spel.
Ja, dus dit is wel echt even een goede tip voor de gitaristen die luisteren en daar echt verder mee willen komen, maar zeker, misschien een beetje vastzitten.
Zeker na het conservatorium. Want Het is ook wel oké dat je dan 4 jaar hebt. Je bent nog jong, je bent nog kneedbaar. Dat je alles maar over je heen laat komen. Alles maar doet, overal maar ja tegen zegt. En relatief weinig van jezelf laat zien. Hmm. Ik heb heel weinig rock gespeeld in die tijd. Terwijl dat was wel waar ik vandaan kwam.
Ja.
En allerlei funk, R&B, dingen waar ik niet zo heel veel affiniteit mee heb. Maar wel redelijk goed in ben geworden. Dat is ook wel oké. Dat heeft me wel. Dat is wel de basis geweest voordat ik nu bijvoorbeeld als studiogitarist.
Ja.
En ook daarvoor gewoon als gitarist ook bij musicals en coverbands en dat soort dingen gewoon mijn geld kon verdienen. Dus dat is. Ik verloor een beetje mijn identiteit uit het oog. Maar het waren ook maar 4 jaar en ik was nog jong. Dat was voor mij de manier om dat terug te vinden. Om terug te vinden van oké, dat kan ik nou allemaal, maar wie ben ik? Ja. En daar ga ik nu aan werken en hoe maak ik dat zo sterk mogelijk?
Dus, nou ja, jij komt er vanaf, jij gaat, je bent daar in het werkveld.
Ja.
Je gaat op zoek naar opdrachtgevers. Ja. Is dat iets wat zich al op het conservatorium al, waar de basis daar al voor gelegd wordt? Dat je bijvoorbeeld in coverbands terechtkomt? Of
ja.
Is dat...
Ik had een coverbandje, Ait heette dat, waarmee je bij een soort van hippe coverband wilde zijn. Dance, R&B.
Oh ja.
Hip-hop ook wel wat dingen. En dat was ook wel een begin ook weer van dat ik goed met sounds was. Omdat ik vaak synth-lijntjes speelde.
Ja.
En ik had toen zo'n Line 6 Pot, de XT-versie. Waar je best wel wat mee kon. Waar wat synth-sounds in zaten ook. Dus die programmeerde ik dan om gewoon echt synth-lijntjes mee te pakken. Dus dat was wel leerzaam. Daar speelden we, dat was niet super succesvol, maar we hadden wel werk.
Ja.
Je legt een beetje de basis met het netwerk dat je opdoet op het conservatorium. Dat is een van de grote dingen waarom het goed is om naar een conservatorium te gaan, is ook je netwerk. Want ik heb toch wel veel werk soms ook jaren later overgehouden aan de contacten die ik toen heb gelegd. Maar in feite had ik geen werk. Ik had niet een fatsoenlijk inkomen. Dus ik begon een website te maken. En ik zat op, die had zo'n platform, iets van Muzikantennet. Die had zo'n soort marktplaats van muzikanten.
Ja, Muzikantenweb of zo.
Ja, zoiets. Muziekweb, Muzikantenweb. Iets in die trant in ieder geval. Het bestaat niet meer. Maar daar had ik een advertentietje staan. Dus ik begon het in te vallen bij coverbands. En ik had wat ook wel wat eigen muziekdingen gaande. Dus ik begon gewoon en ik had veel tijd, maar ik had wel die drive van of ik nou werk heb of niet. Ik ben gewoon altijd bezig. Dus ik ben altijd gewoon van, laten we zeggen, van 9 tot 5 bezig geweest. Of ik nou een opdracht had of niet, maakte niet uit. Ik ging dan mijn eigen muziek zitten maken of enigszins doelloos. Gewoon vrij spel, weet je wel. Ik bleef gewoon bezig. Dus dat was oké, want daar heb ik een beetje de basis gelegd ook voor mijn productiewerk en zo.
Zijn er bepaalde key moments geweest, sleutelmomenten in goed Nederlands, waarop je dacht van, hé, nu heb ik in één keer, nu maak ik een stap. Of nu kom ik de juiste mensen tegen, of nu, weet je wel, kom ik verder. Of zijn er bepaalde momenten die je kan aanwijzen?
Nee, je hebt, als ik andermans verhalen hoor, dan hoor ik soms wel eens van, oké, dit was mijn big break. En opeens speelde ik bij een soort bekende artiest of... Voor mijn gevoel ben ik een soort van eeuwige diesel geweest. Die altijd soort van met een minimale helling. Werd het ieder jaar iets meer. En stond ik nooit van het een op het andere dag een hele succesvolle band. Was dat meer het soort logisch gevolg van dat ding iets succesvoller werden. En nu kijk ik dan terug en denk, wauw, ik ben hartstikke druk. En ik kan er makkelijk van leven. Maar dat is mij niet een key moment. Dat was gewoon iedere dag. Ieder jaar een beetje. Ieder jaar een beetje vooruitgang. En altijd, ik was wel van vrij snel, van jongs af aan bijna wel altijd bezig met de lange termijn. Hmm. Niet zo met de korte termijn. Dus ik had wel in de gaten van, ik moet niet 3 dagen gaan lesgeven. Want dan kom ik als muzikant gewoon niet verder.
Kom je niet verder inderdaad.
Nee, dus dan ben ik liever arm. En dat vond ik geen probleem. Dan doe ik het met heel weinig geld, maar blijf ik volle bak aan mijn muziek werken.
Ja.
En aan mijn spel. In de hoop dat zich gaat uitbetalen.
Gewoon echt kijken naar dat plaatje aan de horizon. Van,
ja, een beetje wel,
Studio werken aan de ene kant. Live spelen aan de andere kant. Met leuke acts.
Ja, ja. En een soort nederigheid van oké, ik heb geen werk. Dan ga ik gewoon auditie doen op plekken. Ja. En als ik ergens van hoor, dan ga ik er gewoon heen. Bereid ik me super goed voor. En dat was ik altijd wel. Gewoon goed voorbereiden.
Kun je zo'n auditie terughalen?
Een van de dingen waar ik later qua werk best wel veel aan heb gehad, was een auditie voor, ik zou willen zeggen, Tarzan. Dat was een musical auditie.
Ja.
Ik had daar geen ervaring mee. Maar
Tarzan, wel hoor. Ja.
muziek door Phil Collins. Dus dat dacht, oké, dat is wel haalbaar. En ik weet niet, ik weet niet meer hoe ik daarbij kwam dat ik mee mocht doen, want dat is wel een soort van gesloten wereldje. Ik had het wel goed voorbereid, behalve dat ik zo groen was, dat ik dacht van, oké, we moeten iets op klassieke gitaar doen, die heb ik niet, maar die staat daar wel of zo. Waarom ik dat dacht, geen idee, want dat was verder niet zo, het paste helemaal niet zo bij mijn persoon eigenlijk om maar aan te nemen dat het wel goed zou komen. Maar ik was een beetje voor de vaste musical jongens was ik erin geschoven. En die musical director was wel erg onder de indruk. Maar toen kwam het op dat klassieke stukje. En toen, maar ik heb geen gitaar bij me. Dus, dan gelijk in een soort zakelijke. Ja, dat is wel, ik moet je wel dat horen spelen. Dat is belangrijk in de show. Dus dan kom morgen maar terug. Het viel een beetje dood, weet je wel. Okay. Daar ging mijn kans.
Ja.
Dus toen zei ik van, ik loop wel even de kantine in. Want ik had al wel in de gaten, er zitten heel veel muzikanten. En daar vond ik eerst een paar mensen niet bereid om een instrument uit te lenen. Ja. Maar toen een gitarist, Roy Jansen, met wie ik later veel heb samengewerkt. Wel bereid om zijn gitaar uit te lenen. Waarvoor ik nog steeds dankbaar ben.
Ja, het is natuurlijk nogal wat, hè? Want eigenlijk help je een concurrent.
Ja, je had eigenlijk, als niemand dat had gedaan... Ik denk wel dat ik de volgende dag terug had moeten komen. Maar uiteindelijk wat je laat zien is dat je net niet helemaal klaar bent voor de job.
Ja.
Dus het kan misschien ook wel zijn dat de klus heeft gekost. Die indruk was goed, al met al. En ik kwam op een lijstje te staan van die kunnen we bellen als ze gitaristen nodig hebben. En die wereld is blijkbaar, heb ik geleerd, wel een beetje zo. Het ene jaar heb je 20 gitaarplekken, want iedere show heeft 2 gitaristen.
Ja.
Het jaar daarop hebben 5 shows helemaal geen gitaarwerk. En sommige 1 of 2, weet je wel. Dus daar wil nog wel eens een beetje in geschipperd. En er wordt veel ingevallen ook.
Die spoeling is echt vrij dun inderdaad. Heb ik zelf ook aan de lijf ondervonden toen ik muziek maakte voor een musical.
Juist, ja, ja inderdaad. Ja.
Sof de musical.
Ha, ik heb Sof de film, Sof 3 ingespeeld.
Kijk,
moet
goed.
Ja. Ik weet nog dat ik daar ook voor gebeld ben trouwens. Ja,
klopt. Ja. Volgens mij heb ik jou toen aangeraden. Want er was toen echt een probleem om een gitarist te vinden die kon wat wij wilden.
Ja.
Want er waren eigenlijk in eerste instantie minimale middelen beschikbaar.
Ja.
Om die muziek te brengen. En wij dachten, maar het is gewoon, wij maken muziek voor een band. En we dachten, maar 2 muzikanten en moeilijk.
Nee, maar dat is de crux. Er zijn wel, je vindt echt wel gitaristen die het kunnen doen. Alleen die zijn veel hogere gages gewend.
En wij zochten dus gewoon iemand die ook, weet je wel,
een
loopstation overweg kon. Want wij dachten, oké, als er dan niet een hele band zit, dan moet er wel gewoon creatief omgegaan worden met...
Te gek ook natuurlijk.
Ja, maar er was ook bijna geen budget.
Dat is het ding,
lastig. Ja. Dus we hebben toen uiteindelijk allemaal audities gedaan.
Ja.
En ik weet nog dat het viel me zo tegen de hoeveelheid gitaristen die daarop afkwam, dat ik echt dacht, oké.
Ja.
Is dit waar we uit moeten kiezen? Het waren goede gitaristen bij, hoor.
Ja.
Ik begrijp het niet verkeerd, maar ik had gedacht, nou, dit wordt gewoon, de keuze is reuze.
Ja, ja dat... zou wel zo moeten zijn ook, maar het heeft ook een beetje een drempel. Want je moet wel, je hoeft niet geweldig te kunnen lezen, maar je moet wel kunnen lezen.
Ja.
Als je het niet kunt, wordt het wel echt een probleem.
Ja, ik had het zelf niet kunnen doen.
Nee. Nou, de grap is dat je dus lang niet zo goed hoeft te kunnen lezen als je denkt. Want er is maar één moment dat jij bladmuziek voor je neus krijgt en het redelijk snel moet kunnen spelen. En dat is tijdens de opstart. Maar dan heb je nog wekenlang om dat voor elkaar te krijgen. En iedereen weet, gitaristen kunnen niet lezen. Dus dat is geen big deal.
Nee, ik denk ook wel dat het had wel gegaan. Ik had ook zelf bedacht de muziek. Dus.
Je moet een beetje bluff hebben en een beetje handigheid ook gewoon. Dan kom je daar wel uit. Maar dat is wel een drempel natuurlijk.
Ja.
Je moet wel van alle markten thuis zijn. Dus ook een stukje akoestisch, misschien iets klassiek, dan met jazz.
Ja.
Maar aan de andere kant... Het mogen ook wel weer allemaal zeventjes zijn. Het hoeft niet allemaal goud te zijn of zo. Dus,
nee, klopt. Dat heb ik ook wel gemerkt. Ze kunnen best wel een beetje smokkelen af en toe.
Ja.
En
dat kan ook gewoon niet anders.
Nee.
Want anders zou je alleen de allerbeste gitaristen in Nederland kunnen inhuren. En die zijn gewoon te duur.
Ja.
Dus dat is een beetje de moeilijkheid. Maar aan de andere kant, je hebt wel... En dat was in die fase van mijn carrière wel te gek... Als je wil, kun je 7 shows in de week doen. En het showbedrag is dan niet zo hoog. Maar aan het eind van de maand heb je dan wel echt veel geld verdiend.
Heb je lekker verdiend, inderdaad. Ja.
Ik had wel de scherpte om ook dan weer te zien van... maar voor de lange termijn is het beter om dan zo'n job te delen met de ander. En dan gewoon 3 shows per week te doen.
Ja.
Dus want die auditie, dat werd hem dus niet. Maar een jaar of een paar jaar later was er voor 6 weken iemand nodig bij Dirty Dancing. En toen, toen moest ik langskomen nog even spelen. Maar dat was wel vrij snel in de pocket.
Ja.
En als je erin zit, zet je er ook in. Dus toen ging ik van de ene naar de andere show. En heb ik dat een paar jaar, maakte dat gewoon deel uit van mijn leven.
Ja.
Deed ik iedere week 3 of 4 shows. Dus Dirty Dancing, Joseph, Mamma Mia. En ook al vrij snel dacht ik, ik zag wel een beetje in van oké, dit is voor de lange termijn, is dit hem ook niet.
Nee.
Want zij ontdekken musical. Natuurlijk daarop, het blijft musical. Dat is op zich nog niet zo'n ramp. Want op zich, als je met een popartiest een tour doet, en zeker hoe professioneler het wordt, is het ook iedere keer gewoon weer hetzelfde.
Ja.
En die muziek, bijvoorbeeld de muziek van ABBA, was hartstikke tof om te spelen.
Ja.
En als je iets 100 keer doet, is hoe goed de muziek ook is, is het nooit meer heel erg tof, weet je wel. Ik wil altijd creëren.
Ja.
Dat doe je dan sowieso niet meer. Dus dat was niet per se mijn probleem, hoor. Dat kon ik prima naast me neerleggen. Ik bedoel, een coverbandje is ook altijd maar weer hetzelfde. En je zit niet op een podium. Je zit in een orkestbak.
Ja.
Wat ook maakt dat het minder energie kost. Dus ik kwam ook gewoon om 7 uur aanzetten. Even checken of alles nog stond, bij wijze van spreken. Dan koffie gaan drinken.
Ja.
En 5 voor 8 pas naar beneden om dan die gitaar te stemmen.
Precies.
En om 10:30 is de show af. Om 11:00 zit je echt al in de auto. Of je bent al halverwege, zeg
ja.
maar. Dus ik zat eigenlijk gewoon de hele dag in mijn studiootje te werken. En dan deed ik die gig er nog even bij.
Ja, en die ging op een gegeven moment natuurlijk gewoon met de automatische piloot.
Ja, dus dat is ook wel weer oké. En als jij op het podium staat, kost gewoon 2 keer zoveel energie wat mij betreft. Dus het had ook wel voordelen.
Ja.
Zeker voor wat mijn ambitie was, niet om musical gitarist te blijven. Dus je kunt het erbij doen en dan verdiende je aardig. En dan had ik wat spullen om te investeren ook. En dat was ook wel nodig toen.
Ja, want jij hebt ook veel productiemuziek gemaakt. Dus dat maak je nog steeds, hè?
Zeker, ja.
En dat is ook, daar kan je ook echt gigantisch goed mee raakschieten, volgens mij.
Ja, ja, zeker. Ja, en dat is, weet je wel, als mensen mij vragen om mijn carrière te omschrijven, dan deel ik het dus een beetje in een drieën. Dus ik ben gitarist, ik ben producer en ik creëer muziek als componist.
Ja.
Of als co-writer, of weet je wel. Maar dat, dan begin ik met een soort blank canvas. Een van de dingen is dus dat Luminar wat ik doe, dat is echt for the fun of it, for the love of it. Maar ik maak ook productiemuziek. En dat is wat mij betreft een ideale mix tussen wel je ding kunnen doen. Want ik doe het niet in opdracht.
Nee.
Dat heb ik wel gedaan, maar dat doe ik bewust ook niet meer. Want al mijn andere dingen zijn al mijn productiewerk is een opdracht, al mijn gitaarwerk is een opdracht.
Ja.
Dus dat doe ik dan net zo lief, maar gewoon niet in opdracht. Want dan kun je een beetje gaan met waar je hoofd zit, zeg maar. Dus als ik op een moment in de cinematische, indie, ambient dingen zit, dan rollen die ideeën eruit, maak je die af. En dan komt dat bijvoorbeeld op Artlist, is zo'n website te staan.
Ja, ik heb volgens mij een tijdje geleden ook een vakantiefilmpje gemaakt.
Ja.
Volgens mij heb ik een muziekje van jou eronder gedaan.
Hey, love it. Moet je zeker laten zien. Tom.
Zal ik daar ook even laten zien? Ja, het is een privéfilmpje, mensen. Sorry, daar kunnen we niet aan beginnen, omdat hij het laat zien. Er komen kinderen in voor. Mijn kinderen wel te verstaan. Maar dat is, ik vond het zo grappig. Want ik dacht, ik heb gewoon even snel een muziekje nodig.
Ja.
Wat ik even lekker zo eronder kan zetten. Zonder dat ik gezeik krijg met rechte claims en toestanden. Maar het moet wel even leuk eruit zien als die kinderen in speeltuinen van de glijbaan afkomen. Bijvoorbeeld. Juist. Of ik laat mijn drone even omhoog en over de Veluwe vliegen. En toen zag ik in één keer echt zo, hey Evert, vet, luister. Weet je wel.
Wat goed man, wat leuk. Ja. Ja, de grap is, dat gaat inderdaad van vakantie/kattenfilmpjes. Tot aan gewoon Hollywood producties, reclames in allerlei landen, viral YouTube video's. Dat is heel lang. Je hebt daar totaal geen controle over. It's out there.
Hoe werkt dat financieel gezien?
Daar is de deal met dat soort bedrijven is eigenlijk altijd dat jij als eindgebruiker een licentie koopt.
Ja.
Dus en bij Artlist is dat is het Spotify-model dat je een abonnement hebt.
Ja.
Je hebt ook sites waar je gewoon een licentie aftikt voor $20, zeg maar.
Ja.
Of een licentie vaak die past bij waarvoor je het wil gebruiken. In jouw geval was het dan de kleinste licentie. Maar als het in een Hollywood movie zou worden gebruikt, dan koop je een duurdere licentie.
Ja.
Maar dat is een relatief klein bedrag voor het gebruik daarvan. Met als voordeel voor mij dat het niet exclusief is.
Ja.
Maar dat iedereen die licentie kan kopen. En daardoor, dat maakt het dan lucratief, zeg maar.
Ja.
Dus hoe meer het gewoon gedownload en gebruikt wordt, hoe beter het is voor mij. Dus daar verdien ik geld mee. Plus, je houdt je BUMA-rechten.
Ja.
Dus ja, zeker.
Op het moment dat het op tv ergens wordt vertoond, dan krijg je daar ook weer de revenue van.
Ja, precies. Ja.
Interessant. Maken ze in Nederland daar ook veel gebruik van?
Ja, ook wel. Het is echt over de hele wereld, maar in Nederland ook. Ja, je ziet het. Ik zie het overal terugkomen. Ja.
Ja. En is dat, als je het zeg maar in de taart, als je de taart verdeelt, hoe zou jij dan nu zeg maar jouw inkomsten verdeling zien?
Ik denk wel dat dat ook een derde en derde en derde is.
Zo.
Maar weet je, met die library music heb je net als jij als artiest heb je soms hits. Dus ik had jaren geleden, toen deed ik dat nog meer op Audio Jungle, stond ik in de top 10. En als je eenmaal in de top 10 meest gedownloade tracks staat, dan blijf je daarin staan. Want er staat zoveel op dat mensen vaak gaan, die niet een specifiek idee hebben, die beginnen bij zo'n toplijstje. Tuurlijk. Van oké, doe maar gewoon het beste.
Ja.
Dus daar stond ik denk ik wel 2 jaar, stond ik in ieder geval in die top 50 in dat overzicht. Ja, en dan is het best wel casual opeens. Terwijl een paar jaar later kan dat ook weer een beetje wegvallen. Dus dat gaat enorm met ups en downs. Maar de laatste jaren is dat zeker wel een derde. En de grap is natuurlijk dat qua inspanning, zo'n track maken van een paar minuten doe ik in een dag, misschien in 2 dagen, maar langer nooit. Dus, en dat doe ik ook in de uren die ik over heb. Dus dat kan om opdrachten heen.
Toch? Het zijn gewoon dingen van anderhalf, twee, drie...
Weet je wel, als je het in songwriting termen zou willen uitdrukken, heeft het eigenlijk altijd wel een A'tje en een B'tje en vaak wel een soort van bridge. Maar niet per se die killer vocal line natuurlijk.
Nee.
Laat staan een tekst waar je ook zo'n dag mee bezig kunt zijn.
Ja.
Dus dat scheelt slok op een borrel. Dus het is veel van mijn dingen zijn ook wel een beetje een soort van indie songs die ook prima een goede zanglijn hadden kunnen hebben, maar dat gewoon niet hebben. Ja, dat hoeft niet heel veel tijd te kosten. Het moet gewoon goed klinken. Het moet impact hebben. Het moet bruikbaar zijn. Dat is een beetje een goede opbouw. En het moet altijd net iets meer hype hebben dan mijn normaal gesproken lief zou zijn.
Ja.
Dus een reverse backen of zo, dat kun je er altijd in gooien. Ja. Want het moet gewoon een beetje spektakel. Ja. En dus je moet een beetje cinematisch denken. Dus dat is dan iets dat leer je een beetje en dat doe je dan ook maar. Want dat maakt gewoon het verschil tussen wel of niet succesvol zijn daarin.
Ja.
Maar tegelijkertijd kan ik het best wel dicht. Je kunt het wel heel dicht behouden bij je eigen smaak of wat je toevallig, waar je op dat moment mee bezig bent. En ik gebruik het ook wel om nieuwe dingen te proberen. Dus mijn eerste hitje in die zin was een soort dance, een beetje een dance track waar ik helemaal niet zoveel affiniteit mee had, maar wel eens wilde proberen.
Ja.
En toevallig viel dat goed of zo, weet je wel. Dus dat, het is ook weer een manier om dingen te leren, nieuwe dingen te doen.
Maar dat is heel interessant voor de gitaristen die nu aan het luisteren zijn en aan het kijken. Ja, weet je, je kan door te spelen geld verdienen. Je kan dus door dingen te produceren geld verdienen. En je kan dus ook produceren voor anderen, voor zo'n artlist bijvoorbeeld. En op die manier dus toch substantieel inkomen verwezenlijken.
Ja. Ja, en het is, weet je wel, wat ook belangrijk is als professional, is wat het met je agenda doet.
Ja.
En dit is iets dat genereert serieus inkomen, maar het beslaat niet mijn agenda. De afgelopen half jaar was ik zo druk met produceren, maak ik bijna niets.
Nee.
Geen probleem. En als ik dan een keer een dag over heb, ga ik weer verder, weet je wel. Ja. Dat is ook te gek.
En het leuke is dat één zo'n liedje waar je dan een dag mee bezig bent, dat kan misschien wel voor jaren aan inkomen opleveren. En dat is natuurlijk de loterij waar je op dat moment mee te maken hebt. Dus hetzelfde wat ik met Spotify heb eigenlijk.
Ja, precies.
Je kan 100 liedjes erop smijten en geen idee wat ermee gebeurt.
Maar je hebt ook één klapper.
Eén klapper,
toch?
Make It On Your Own. Die staat bijna op 17 miljoen streams.
Ongelooflijk echt.
Ongelooflijk. Dat nummer blijft maar resoneren ook bij mensen. En daardoor blijft het maar groeien en verder gaan.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Ja, tuurlijk.
Waar ik heel benieuwd naar ben is, kun je die vertaalslag maken naar de betalende bezoeker in Nederland? Of is dat dan toch moeilijk?
Nee, dat is heel moeilijk.
Ja, dat is kut met Spotify.
Ik had toevallig afgelopen zaterdag had ik een preview in Emmen van mijn nieuwe theatertour, Alles op Rood.
Cool.
Nieuwe theatertour, mensen, Alles op Rood. Tourdates via edstruilaert.nl/tour.
Ga hem zien.
Een van de andere artiesten die optrad was een cabaretier. En zij zei tegen mij, toen ik dat nummer gespeeld had, is dat nummer van jou?
Ja.
Ik zeg, ja, dat nummer is van mij. Ze zegt, dat meen je niet.
Ja.
Die draai ik elke dag.
Oh, wow.
Ik zeg, ben jij dat? Ja, dus, maar ja, dat is dus het vervelende van, van Spotify, tussen aanhalingstekens.
Ja.
Je kan 17 miljoen streams hebben. Mensen kunnen dat nummer helemaal kapot draaien en super blij ermee zijn.
Ja.
Maar ze voelen niet de neiging om een andere actie te doen van wie is dit?
Nee.
Waar komt dit vandaan? Nee, want het is een van de lekker liggende liedjes in die playlist die ze elke ochtend lekker op shuffle zetten.
Ja.
Dus het wordt een soort muzikaal behangetje waar ze zich heel comfortabel bij voelen. Waar je wel lekker centjes mee verdient. Want ik bedoel, dat is echt... Ja.
Ja,
als je daar zelf eigenaar van bent, dan is dat lekker. Als je een slechte deal hebt met je platenmaatschappij, verdien je er heel weinig aan.
Ja, nee, we klagen daar graag en veel over, maar dat kan echt wel oplopen.
Vooral songwriters die mogen klagen over de inkomsten via Spotify. Maar als je dus zelf de plaat uitbrengt en je bent dus master eigenaar.
Ja, en dat is in jouw geval zo.
In mijn geval zo. Ik heb alles zelf ingespeeld. Ik heb het zelf gemixt, gemasterd. Alles echt. Het heet Make It On Your Own. Het gaat niet per se daarover, maar
het is toch altijd
Maar dan is het lekker kersen eten. Zeker. Ja, absoluut.
Ja, passief inkomen noemen we dat. En dat is wel heel fijn om te hebben, ja.
Ja. We gaan door. De favoriete gitaar van Evert Zevelkink. Evert, wat heb jij nu op schoot?
Ik heb op schoot mijn trouwe werkpaard. Een Telecaster gemaakt door Haar Guitars. Dus Erik van der Haar uit IJsselstein. Ja. En die heb ik denk ik een paar jaar nadat ik van het conservatorium kwam gekocht. En sindsdien heel veel opgedaan. Vond wel een beetje lastige keus nog, want ik speel ook meer en meer op mijn Johnny Marr Jaguar. En dat past goed bij een beetje de ambient dingen, de effect heavy dingen die ik doe. Maar toch even gewoon mijn trouwe werkpaard meegenomen. Het is een Telecaster.
Wat zijn de specs voor de nerds?
Oei, oei, oei. Ze hebben Voodoo pickups, geloof ik. Dat is me in de winkel verteld. Verder geen idee. Wat mij opvalt is dat het middelstandje wat bijtender is dan bij de meeste telers. Ik weet dat die van jou klinkt, heeft meer dat glazige ding.
Ja.
Is wat agressiever. Dat, soms bijna een beetje te. Maar ook daardoor wel wat tof. Verder specs, maple neck.
Maple neck, inderdaad.
Ik ben helemaal niet een spec man. Je denk ik wel. Ja, Jumbo Frets, ze zijn inderdaad best groot. Verder, ik weet het niet. Ik bedoel, die elektronica is misschien wel eens vervangen inmiddels. Maar het is een Relic Strat, zoals toen super populair is. En eigenlijk nog steeds wel een beetje. Ja, verder is er niet superveel bijzonder aan. Behalve dan dat deze kleur eigenlijk normaal gesproken bij een soort 60s telen hoort. En volgens mij was dat ook de opdracht van Guitar King in Boekel toen. Maar kwam die per ongeluk met een maple neck uit de doos. En volgens mij vertelde Frans van Guitar King toen nog van... Ik had hem bijna teruggestuurd, maar toen speelde ik erop. En dat was het wel gelijk duidelijk dat het een winnaar was. En ik weet ook nog dat ik naar hem... En toen ging dat ik binnenkwam van joh, ik ben op zoek naar een goede tele. En dat ik zei, nou ga eerst maar gewoon hierop spelen. Ik denk dat dit hem is.
Ja.
En dan kun je daarna die andere telers nog even checken. En daar had hij helemaal gelijk in. Dus ik weet het niet.
Maar is het een dikke nek of heb je...
Het is een enorm dikke nek, ja.
Ja, ik zie het inderdaad.
En
ja.
Voor mijn gevoel vertaalt zich dat in de toon die het heeft. Maar dat is, ik heb daar helemaal geen... Ik ben in die zin dus helemaal niet zo'n spulletjesman dat ik daar nou veel van af weet. Of ik heb ook nooit meer een andere tele gecheckt. Of ik heb ook nooit twee telers of twee Les Pauls. Ik heb van alles eentje, zeg maar.
Ja.
Dus het is echt een soort ronde, een beetje een honkbalknuppel is het wel. Daar moest ik ook wel even aan wennen en nu vind ik het geweldig. Maar weet je, het is een tele is wat mij betreft het ideale werkpaard, omdat het gewoon simpel is. Je hebt drie standjes. Die brug die is wat vetter en rockt wat harder dan een Strat.
Ja.
Dat die middelpositie is, zodra je zelf in de mix niet kunt horen, is dat je... Altijd de oplossing, gewoon weet je wel. Het is kristalhelder. En de neck pickup heeft een soort van jazzy, wat rondere toon. Daarvoor speelde ik altijd op een Strat. En wat ik heel moeilijk vind op een Strat is... Hoe klink je niet als Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, John Mayer?
Absoluut. Maar
dat vind ik gewoon... En grappig genoeg... Want bijvoorbeeld Mark Knopfler was een van de allereerste gitaristen die mij echt als gitarist opviel. Daarna werd ik groot Guns N' Roses fan, Slash. Dus je zou denken, oké, een Taylor of een Les Paul moet dan toch wel je go-to gitaar zijn. Op beide heb ik me nooit 100% zo lang gevoeld. En dat komt misschien juist omdat als ik een Taylor oppak, heb ik geen enkele andere gitarist in mijn hoofd waarvan ik denk, oh, dat is een van mijn helden of... Die klinkt zo. Dus het is, maakt het ook makkelijker om voor je gevoel als jezelf te klinken. Ik bedoel, een tussenstandje op een straat vindt volgens mij iedereen fantastisch. Maar ik speel gewoon gelijk Hendrix of John Mayer.
Dat is ook een hele tijd geweest dat tussenstandje... Nou, dat moest je echt niet doen.
Nee.
Want dan speelde je een soort van strandtent-funk.
Ja, zeker. Witte
mensen-funk, wat je gewoon...
Ja.
Don't go there.
Zo. Maar gitaristen vonden het nog steeds heel aangenaam, toch?
Gitaristen echt...
Die waren helemaal tegen.
Ja, ja. Mijn gitaarleraar toen de tijd.
Ah, joh.
Ja, Roland Dirksen.
Hey, Roland, ik ken hem ook.
Die moet trouwens een keer uitnodigen ook.
Moet
ook
je zeker doen, ja.
Moet ik echt een keer doen. Maar die zei altijd van, dat moet je niet doen.
Nee.
Witte mensen-funk, strandtent-funk. Niet doen.
Is ook echt zo, ja. Ik noemde dat altijd pothuis-funk in Utrecht.
Ja,
oude pothuis. Iedere donderdag was er een jam-sessie. En dat werd altijd net te snel om lekker te zijn funk. En dan inderdaad tussenstandje.
Ja.
Gewoon 130 bpm-funk, standje terror eigenlijk. Dus ik snap wat je zegt, ja. Maar want datzelfde heb ik met die Jaguar ook. Johnny Marr ken ik wel, maar het is niet een van mijn helden. Ik ken geen enkele andere gitarist die op een Jaguar speelt.
Nee.
En juist het niet hebben van die associatie bij dat geluid maakt dat ik me daar veel sneller in
kun
thuis
je eigen ding maken.
Ja.
Nou, we gaan even luisteren. We gaan even door. Naar Let's Talk Gear. Nou, we hebben hier nogal wat gear staan, dames en heren. Ik zal eventjes de camera aanzetten. En we zien hier dus Everts pedalboard. Ik ga eventjes de lopende cameraman uithangen. Dus ik zou zeggen, neem ons eens mee op reis.
Yes.
Wat heb je allemaal?
Nou, dus eerst even wat grofweg het idee is. Dit pedalenbord is dus niet alleen effectpedalen, maar er zit ook een modeler op. Dus dit is het enige dat ik nodig heb voor gigs en studiowerk. En ook tegenwoordig het enige dat ik daarvoor gebruik. Ik gebruik dus geen amps. Dus we hebben hiervoor overdrive pedalen. Yeah. Een wah, een compressor, een volumepedaal. En dan gaan we naar de virtuele versterker. Een Line 6 HX Stomp. Waar ik een aantal presets heb met een soort van semi-clean geluid. Mijn go-to dingetje is een twin, maar dan met een... impulse response als kabinet van de matches of zo. Weet ik niet precies.
Yeah.
Doet er ook niet per se echt toe. Maar wat van belang is voor de overview is dat die amps... de amp staat voor de modulatie-effecten en de galm en de delay.
Zoals je dat in het echt natuurlijk ook...
Ja, de studio approach, ja.
Yeah.
Weet je wel, in de oefenruimte plug je waarschijnlijk al die dingen gewoon voor jouw amp. En als je dan je distortion uit je amp zou willen halen, dan kom je wel serieus in de problemen met je delays en je galm. Dus dat is ook een soort hi-fi beleving die het goed doet voor een studio. Bijkomend voordeel voor al het studiowerk dat ik doe, is dat ik ook vanuit die Line 6 een clean amp signaal kan opnemen. En dat doe ik dan ook altijd. Dus dan, want ik mag graag met veel effecten spelen.
Ja.
En dat is ook een beetje mijn handelsmerk. Maar het is altijd wel lekker om ook een soort clean amp signaal te hebben dan. Clean als in zonder echo en dat soort dingen.
Ja.
En dan neem ik ook nog een DI signaaltje op met een DI. Die DI die daar ligt, die nu anders gebruikt wordt. Dus dat is een bijkomend voordeel. Maar het idee is dus dat ik mijn overdrives voor mijn amp heb. En dan... De modulatie en de time-based effecten, die staan dan na de versterker.
Ja.
Dus kijk, dit is dan die compressor, die Diamond Comp Junior, is een beetje een altijd aan apparaat. Dus die staat altijd aan, als ik die uit zou hebben, hoor je niet een enorm verschil, maar het balanceert. Het maakt het iets. Het maakt het iets geprocessed of zo. Ja, en dit is ook een soort, ik behandel het ook een beetje als een channel strip, dat als ik live wissel ik wel eens van Taylor naar bijvoorbeeld Les Paul, dan gooi ik er een hoop meer hoog bij en dan haal ik die comp een stuk terug En dan blijft de rest van de settings kan dan ongeveer hetzelfde blijven. Ja. Dus dit zou dan ongeveer mijn Les Paul standje zijn.
Ja.
En voor een Tele Live zou ik het misschien wel zo neerzetten. Dus minder hoog. En wat meer compressie, waardoor gewoon de hoeveelheid geluid die naar die overdrives komen ongeveer hetzelfde is.
Ja.
En dat maakt dat je dus niet iedere overdrive opnieuw moet instellen. Maar dat je, dus dat is ook een manier om een soort manier om te kalibreren om verschillende gitaren te. Ja, want bijvoorbeeld die Jaguar waar ik dan veel op speel, die heeft echt nauwelijks output. En een Les Paul heeft een enorme output. Dat is, daarvoor is dit ook heel handig.
Ja.
Nou, daarvoor ligt dan nog de Broadcast. Een soort fuzz. Moet zeggen, dit is het pedaal dat ik het minst gebruik, denk ik. Maar het is een soort, die kan van crunch met een beetje een fuzz overtoon naar stevig fuzzy. Dus dit is een soort van de crunchy sound. Als ik deze intrap, dan wordt het wel. Wordt het wel stevig fuzzy? Dus dat, ik gebruik het niet veel, maar ik heb het dus wel. En die heeft dan ook nog een low cut.
Ja.
Als ik nou die gain en die low cut een beetje omhoog, dan kan het ook een beetje wat meer lo-fi-erig. Instant garage rock.
Ja.
Dus dat is die. Dan heb ik hier drie overdrives liggen. De Sweet Honey, The Dude en de Soul Food. Ik moet zeggen, de Sweet Honey, het is eigenlijk, het idee is, dit is mijn crunch overdrive. Dit is distortion. Dit is mijn lead boost, solo boost. Maar meer en meer gebruik ik die Sweet Honey, die eerste, niet meer zoveel. Als ik het wel gebruik, is dit het verschil. Dus dat is clean. Dat is een beetje de scope van dat pedaaltje.
Ja.
Zolang het, ja, wat ik altijd crunchy noem. Gewoon, het is niet hard rocken, doe ik er niet mee, maar clean, van clean naar, met een randje tot gewoon wat stevige slagwerk.
Ja. En aanwezige slagwerk.
Wat ik, ook wel vaak deed, was dat ik die ook gewoon altijd aanliet.
Ja.
Bijvoorbeeld in de gigs die ik met jou deed, had ik die denk altijd aan en dan draaide ik gewoon mijn volume een beetje terug. Dus dan kun je van. Zie, dat gaat dus prima.
Ja.
De Dude is mijn.
The Dude
by J. Rocket. Is mijn distortion. Het is eigenlijk volgens mij een soort dumbbell gebaseerd iets.
Ja.
Weet ik niet veel van. Maar die heeft een wat stevige onderkant en gewoon net die smick gain. En die heeft ook een soort dikke toon, wat het heel makkelijk soleren maakt. Dus, die toon heeft een beetje een soort gewicht, wat voor single note lead lines gewoon heel lekker is. En die kan ik ook combineren met die Sweet Honey overdrive. En dan ga ik naar gewoon meer gain. Dus dat is die. Dan de Soul Food. Dat is eigenlijk een poor man's klon.
Poor man's.
Dus die klon die gaat voor $5,000 op eBay of zo. Bij Electro Harmonix dachten ze van, wij kunnen dat voor 16'tjes.
Precies.
En ik dacht vervolgens, nou, dan ben
volgens
ik aan boord.
Ook, weet ja,
wel.
Ja.
En inmiddels zie je ook wel uit tests komen dat het verschil dus niet zo heel groot is. Het is ook een beetje een ding, hij doet wat hij wil dat ik doe. Dus kijk je ook niet verder.
Nee.
Dus dat is eigenlijk mijn Het was altijd mijn lead boost. Dus als ik een solo wilde spelen en gewoon iets meer volume, een klein beetje meer gain, trapte ik die in. Dus. Het wordt vooral wat harder en het wordt ook iets helderder, iets meer gefocust of zo. Dat is wat zo'n klonachtig pedaaltje goed kan doen. En inmiddels, als ik opneem, is natuurlijk het absolute volume helemaal niet van belang. Merk ik ook wel dat ik hem dat ik die eigenlijk nog het meest aan heb als ik aan het opnemen ben. Dus als ik gewoon een randje wil, dan doe ik dat vaak met die. En je kunt dan iets meer gain geven of iets meer hoog. Het focust vooral gewoon het geluid een beetje. Dus dit is mijn brugelement zonder. Met die soulfood. Nou, dat kan ook een beetje te bright worden of zo. Maar het is wel gelijk. Het is eigenlijk meer van het amp-geluid, maar een soort ideale versie ervan of zo. Zo ervaar ik het vaak een beetje. Oh, we zijn trouwens de WAV vergeten.
Die kennen we wel.
Kennen we wel. Dat is wat grappig is om te zien dat ik 10 jaar geleden bij Studio Klussen die WAV absoluut niet thuis kon laten. Nee. En nu nooit vraagt iemand nog om die WAV.
Nee.
Er komt een tijd dat mensen niet eens meer weten wat het is, volgens mij.
Nee, dat denk ik ook. Het is wel een beetje geweest of zo.
Ja, als die jonge gasten die van het conservatorium afkomen, die hebben absoluut ook niet een WAV op hun. Die vinden dat helemaal niet gaaf of zo.
Nee, dat wordt gewoon een ding voor Jimi Hendrix coverbands. Ja.
Nou, of het komt weer. Dat kan natuurlijk ook. Ja. In de jaren 90 was dat het eerste wat je kocht gewoon.
Ja, zonder twijfel.
Toch, ja.
Ik kocht een Distortion.
Ja.
En ik kocht een WAV.
Ja. Ja, zeker. Ja. Dus, maar ik heb er ook niet zoveel mee, moet ik zeggen. Hoor. Dus dat is ook wat mij betreft prima dat niet zoveel mee hoeft. Nou ja, volumepedaal. Voor mij wel altijd erg belangrijk. Want zodra ik niet speel, zet ik hem uit gewoon.
Ja.
En als ik natuurlijk even snel naar standje ambient ga.
Precies.
Als je een beetje toffe swells wil maken, dan mag dat absoluut niet ontbreken.
Ja, onmisbaar eigenlijk, hè?
Ja. Ik heb hem na mijn overdrive staan. Dus je houdt wel een soort van... Je gaat er wel volle kracht in, waardoor je gewoon een hele clean... soort van clean swell kunt maken. Als je hem voor je overdrive legt, vervangt het in feite je volumepedaal of je volumeknop je gitaar. En dan heb je ook minder gain, dus dan is het wel een stuk lastiger om zo'n swell een beetje impact te laten hebben. Dus als ik dit met veel gain doe, dan... Wat ik ook wel graag mag doen is een beetje dat ik niet zozeer, bijvoorbeeld als ik een melodie speel, niet zozeer alle noten invade, maar een beetje half wat, waardoor je een soort van semi-reversed geluid krijgt. Hoor je?
Ja.
Dus dat is voor mij wel een soort onmisbare tool. De Boss FF50.
FF50, ja, want je is wel een beetje mensen met de Ernie Balls. Hè,
daar heb ik er 3 van. Allemaal stuk.
Ja, ik heb er ook eentje. En die ligt ook ergens in een mand hierboven.
Die koordjes gaan stuk. Het begint te kraken. Klopt. Ik weet het niet. De tijd dat ik geobsedeerd was met mijn pedalenbord ligt echt heel ver achter me.
Moet het dus nu gewoon doen.
En het was ook gewoon zo, de zoveelste Ernie Ball liep me in de steek. Die had ik ook nog liggen, die heb ik erop gelegd en is er gewoon nooit meer afgegaan.
Nee.
Terwijl, dit is een pedaal van 5 tientjes. Het zou, wie weet verziekt het mijn sound wel, dan kom ik er na 15 jaar achter.
Dat hij alles gewoon wegsnoept.
Ja, precies, dat ik altijd beter had kunnen klinken.
Oh, wacht even, die had ook nog gekund.
We zullen het nooit weten.
Nee. Dus, nee.
Maar goed, die gaat dus al enorm lang mee. Dan een tuner natuurlijk. Maar dan dus die Line 6 HX Stomp, waar mijn amp-signaal uitkomt.
Ja.
En kijk, voor de studio heb ik daar gewoon een aantal verschillende presetjes voor. Maar dit is degene die ik het meest gebruik. Een soort clean twin geluid. Maar met een ander kabinet wel. Ik ga ook wel geregeld naar, even kijken, deze. Grammatico heet die in de Line 6 term. Ik weet eigenlijk niet waar dat op gebaseerd is. Die heeft gewoon iets meer gain en een beetje ander karakter. Ja. Die heeft ook iets meer mid of zoiets, gefocuste midgebied. Dus dat werkt ook wel goed. En dan heb ik ook nog een paar soort specialty dingen. Zoals een presetje, een funk, twin funk. En daar, die klinkt zo.
En daar haal je dan niet je reverb uit.
Ah, ik heb trouwens de verkeerde, sorry.
Je reverb komt altijd uit je Big Sky.
Ja. Ja, die komt op mijn... dus dit is standje A is always on room reverb.
Yeah.
B is een spring. En C is ambient. En dat kan ik dan gelijk wel even laten zien. Daar heb ik een volume... Of heb ik een expressiepedaal aan hangen. Oh. Waarmee ik zowel de tijd als de mix kan bedienen. En als dat, of het is eigenlijk een expressieknop, als die helemaal op nul staat, klinkt het zo. Nog steeds een lange reverb, maar je hoort dus ook behoorlijk wat van mijn clean gitaargeluid.
Ja.
En dan gaat die traploos, gaat zowel de tijd als de mix omhoog. Totdat die gewoon, als die op 100 staat, dan hoor je helemaal geen droog geluid meer. En is die galmtijd iets van 16 seconden. En dan kun je dus dit soort dingen doen. Dan klinkt het gewoon als een soort synthpad.
Ja. Dan is die helemaal nat, zeg maar.
Ja.
100% wet.
Ja, en daar zit dan ook op dat reverb-signaal zit dan flink wat modulatie. Dus gewoon echt zo'n lush ambient geluid. Maar daartussenin zit ook een hele hoop bruikbaars. Dus zeker in studio-sessies loop ik daar voortdurend mee te klooien.
Ja.
Bijvoorbeeld dat je, als ik het een beetje combineer, dat je... Het is echt wel heel wet, maar niet helemaal.
Nee.
En met die swells dus bijvoorbeeld.
En nu zit die expressieknop, die zit ook nu gewoon... die staat nu op... Hoeveel procent zou die nu staan?
Ik zou denk ongeveer de helft of zo. Ja. Hij gaat van hier, minder dan de helft.
Precies.
Dus... vaak als ik een beetje weet waar ik heen wil qua sound, dan zoek ik gewoon de spot op die werkt. En dat is dus een fluitje van een cent. Dat is wel heel prettig. En wat ik ook kan doen is van een soort beetje ambient-achtig ding. Ik zal die even uitzetten. Dus kan ik ook een soort traploos naar echt spaciness. En weer terug. Dus dat vind ik heel goed werken. Ja. Het maakt gewoon dat je niet veel hoeft te doen om hele grote verschillen te maken. En is een soort van organisch. Dus het is niet van, nou mijn ambient preset en nu is het weer helemaal droog.
Je kunt het gewoon een beetje erin masseren. Je sound kan je traploos kan je het instellen. Ja.
Ja, dus
blenden.
Dat is wel goud waard.
Want dat is natuurlijk toch wel een beetje het ding waar je vaak tegenaan loopt. Nu naar mijn andere preset.
Ja.
Ja, dan hoor je een onderbreking van het geluid.
Dat is verschrikkelijk. En dan beland je in zo'n hele andere wereld opeens. Wat een beetje onnatuurlijk. Dus dat moet ik altijd aan denken als ik Eric Johnson. Ik weet niet of je zijn muziek een beetje kent.
Nee, niet heel erg.
Die had altijd zo'n ultra stereo, ultra clean clean geluid. Met een tussenstandje strat. Helemaal perfect hi-fi. En dan ging die, dan trapte hij op een knop. Of trapte hij op een knop. En dan is zijn lead sound ultra fuzzy, Marshall, fuzz face of zo, weet je wel. Dat verschil is echt gigantisch. Dus je gaat echt van de ene naar de andere wereld. En dat is, hij komt er mee weg, maar ik zou er nooit mee wegkomen.
Nee.
Dan heeft iedereen zoiets van, kan dat iets subtieler misschien? Dus vandaar, maar het werkt ook bijvoorbeeld die spring reverb preset, laten we zeggen. Dat ik... een beetje op de retro tour ben. Is gewoon meer, als je dat wel overdrijven, dan jas ik hem ook weer gewoon weer open. En dan zit je helemaal in die wereld.
Ja.
Dus dat. En ik heb die per preset een beetje ingesteld dat hij gewoon een bruikbare range heeft.
Ja, precies. En je kan die pedalen ook aansturen via MIDI of doe je dat niet?
Ik heb daar geen enkele ervaring mee. Nee. Het zou wel eigenlijk wel gaaf zijn misschien een keer. Want ik merk wel dat met live spelen zijn presets gewoon altijd beter dan geen presets.
Ja.
Maar ik ben wel ook met name afhankelijk van die Big Sky en in mindere mate ook wel van die delay, die Strymon Capistan. Daar kan ik eigenlijk niet echt zonder. Dus dan zou ik toch een soort systeempje moeten maken. Maar misschien doe ik het nog een keer. Het kan wel. Dus, en het is natuurlijk eigenlijk heel gaaf.
Ja, want dan heb je nog zoveel meer verschillende
mogelijkheden.
Alleen ja, dat is toch vaak ook wel een beetje wat je dan ook weer misschien kan verlammen.
Ja,
juist
en
al
ik
die
merk,
mogelijkheden. En...
Ja, en ik merk dat mijn setup is ingesteld op creëren en op spelen in de studio. Dus dan wil je eigenlijk gewoon veel knoppen en makkelijk kunnen draaien. Want ik heb ook die grote Line 6 Helix. Fantastisch apparaat, vind ik echt. Ook die reverbs en delays zijn helemaal te gek. Maar je stelt dat in en je blijft eraf. Ja. Ook al ben ik best handig met dat ding. Toch kom je niet op een punt dat je denkt, ah, even dit of dat. Nee, want je moet er toch een minuutje in. Het is die één of twee kleine stapjes die het eigenlijk maar zijn, maken dat je het gewoon niet tweakt.
Nee.
Is mijn ervaring. Hè? Dat is misschien voor een ander anders hoor. Maar ik merk dat dat mij dat wel een beetje verlamt. Dus de belangrijkste dingen voor mij is een goede tape echo en een goede ambient reverb. Die wil ik dan echt wel dedicated hebben. Modulatie of zo, dat zou prima geprogrammeerd kunnen worden. Stiekem die overdrive pedaaltjes ook nog wel.
Ja.
Ook omdat wat meer gain op een overdrive pedaaltje vaak correspondeert met gewoon je volume iets dichtdraaien of opendraaien. Daar kom je wel uit. Maar het zijn juist die dingen waar ik het gros van de kleur mee maak qua sound. Die wil ik gewoon een beetje hands-on hebben.
Ja.
Dus,
te gek, man.
Ja, een... Ander dingetje wat ik hier met die Helix gebruik is een soort reverse delay. Dus dat is een goede manier om een soort instant ambient te hebben.
Oh ja.
En die heb ik zo geswitcht dat je... Dat hij alleen maar aanblijft op het moment dat je voet erop houdt. Dus dat maakt ook een beetje dat je gaandeweg een lick kunt denken. Oké, nou ga ik hem even naar een soort ander wereldje trekken. En dan speel ik weer door.
Ja, ja.
Overigens, die heb ik nu even overgeslagen. Datzelfde kun je ook doen met die revolver. Ik weet niet of je die in beeld ziet.
Ja, maar die is in beeld.
Dat is een soort micro sampler. En die gebruik ik niet superveel, maar dat is wel heel tof om bijvoorbeeld een song mee te beginnen. Dan hou ik mijn volume dicht, speel ik een noot en dan ga ik hem opnemen, soms nog na de attack. En dan komt hij automatisch reversed uit. En dan heb je je handen ook vrij om een beetje aan de knoppen te draaien.
Ja.
Dus dat is daar wat tof aan. En een ander ding dat je hier kunt doen is een soort wacky ding. Dat kan ik ook wel even laten horen.
Oh, ja. Yeah.
Dus dat is ook wel geinig. En het leuke daaraan is, dat ligt dus voor allemaal andere pedalen. Dus daar kan ik iets op inspelen. En volgens dus dat geluidje gaan maken. Dat is daar wel cool aan.
Ja.
Dus ik zou ook een simpel tokkeltje kunnen spelen. Dan hou ik het volume dicht en dan veed ik hem langzaam in.
Dat is toch wel vet, man.
Ja dat is gaaf,
echt, echt schilderen gewoon met geluid op deze manier.
Ja, ja, en dat is het mooie. Meestal zet je een looper een beetje aan het eind. Want dan wil je gewoon dat wat je hebt opgenomen herhalen. Een beetje als waar wij gewoon een DAW voor gebruiken.
Ja. Ja.
Want dan ga je daarna een loopje met een ander geluid eroverheen leggen. Maar het leuke is, deze ligt overal voor. dan hoor je ook dat het reversed is en dat er dus een soort looppunt is wat misschien helemaal niet zo tof is. Dat wordt helemaal verbloemd door alle effecten die erna komen. Dus voor opname en nou ja, eigenlijk ook wel voor live is dat wel heel tof. Het enige is, als ik dan mijn distortion aantrap, dan wordt ook die loop distorted. Dus dat heeft wel zo zijn beperking. Maar voor het soort van echte soundscape is dat wel heel gaaf.
Tof. Ik denk dat we zo wel een heel mooi inkijkje hebben gekregen in jouw pedalboard en in jouw sound. Hoe jij dat benadert. Dat vind ik wel te gek. Dank je wel daarvoor. Mocht je dit nou zien en denken van, ik heb nog een vraag hierover. Stuur me gewoon even een mailtje. info@gitaarmannen.nl en dan stuur ik het wel weer door naar Evert. Ja, het is tijd voor de dilemma's. Lastige vragen waar je een antwoord op moet geven. De eerste vraag die ik altijd stel, je huis staat in de fik. En nou, hoorde ik net dat je toch weer wil gaan verhuizen. Dus dat is of niet. Maar in ieder geval, je kan nog één keer naar binnen. Je kinderen, je vrouw, heb je huisdieren?
Nee.
Nee, nou, gelukkig. Dat scheelt weer. Dan kan je misschien nog een gitaar meenemen.
Ja, je huis staat in de fik. Vrij, ja.
Je kan nog één gitaar mee rousen. Welke gitaar gaat dat dan zijn? Is dat die haar?
Misschien wel, ja. En dat is dan eigenlijk.
We hebben niks aan misschien in dit geval. Het moet
even harde keuzes. Ja, we willen even to the point. Ja, ik denk het wel. Nee, ook niet.
Nee.
Kijk, op zich is een gitaar redelijk vervangbaar op een bepaalde manier. En dit is dan het instrument waarbij ik het meest gevoel heb dat er iets in die gitaar zit wat niet te reproduceren is. Dus een nieuwe haar kopen is volgens mij klinkt die anders dan deze. Ja. En dat zou dan mijn voornaamste argument zijn.
Nou, je hebt toch geen huisdieren, dus je kan nog één keer terug om een akoestische gitaar te pakken.
Ja, dan moet ik kiezen tussen de. Ik heb een Atkin en een mooie Eastman. Allebei vind ik erg tof. Denk de Eastman.
Eastman?
Ja.
Wat dus een relatief gezien goedkopere gitaar is.
Ja, het is gewoon, daar heb ik meer kilometers op gemaakt misschien, ja.
Dat is het, die staat meer naar jouw hand misschien.
Ja.
Oké. Nou ja, goed, je hebt tweede graads brandwonden. Je denkt, ik waag het er nog op. Dit is mijn laatste kans. Je kan niet heel je pedalboard meenemen, maar je kan één unit nog net eraf trekken.
Ja.
Wat wordt het?
Dat is, vind ik, vrij zinloos. Dat zou best wel in de brand mogen vliegen, want die koop je natuurlijk gewoon weer opnieuw.
Maar, nee, maar dan, je hebt ook je pinpas, alles is ook.
Je toekomst is ook er ook op.
Alles.
Dan kies ik voor de Big Sky.
De Big Sky.
Scrimen Big Sky, ja. Of voor de HX Stomp. Ja, dat is, maar dan zit ik al helemaal in de pragmatische modus van waar heb ik het meeste tijd aan programmering.
Ja.
In die HX Stomp kan ik gewoon backuppen, geen probleem.
Ja, die Big Sky. Allemaal in de cloud.
Ja, ja.
Ja, die Big Sky. Ja, dat is toch wel een pedaal wat je veel terug ziet komen op pedalboards.
Ja. Ah, ik ben er niet. Daar ben ik erg aan gehecht hoor. Maar kijk, in het geval van brand is een pedalenbord totaal irrelevant. Dan zou ik bijvoorbeeld veel eerder mijn computer of een harde schijf pakken of zo.
Ja,
weet je wel.
Dat is waar. Ja, dat zou ik ook doen inderdaad. Daarover gesproken. Ik backup jij. Hoe doe jij je backups?
Ik heb een soort Dropbox waar ik mijn project folders insleep.
Oh ja.
Dus, en ik heb wel een time machine ding. Maar goed, die staat naast de computer. Dus die gaat in rook op.
Ja.
Maar dat is het voornaamste. Ja. Wat echt onmisbaar is. Gewoon die ideeën die je hebt opgenomen. De projecten waar je in werkt. Die staan in een Dropbox folder. Ja.
Ja, ik zit erover na te denken. We hebben zo'n NAS. En die staat gewoon in de meterkast, weet je wel.
Ja.
Op zich redelijk veilig. En Google Drive dingen, weet je wel. WeTransfer, wat er allemaal nog staat en zo.
Ja.
Maar ik zit er ook over na te denken om die NAS te gaan backuppen op een andere locatie.
Ja, slim.
Dus bijvoorbeeld een Raspberry Pi kan je kopen. Dit is eigenlijk even een stukje nerd techniek naar de mensen toe. Dat kan je allemaal terugvinden op YouTube als je het een beetje op zoekt. Als je een Raspberry Pi koopt, het is gewoon een heel goedkoop computertje van nog geen 100 euro. Die kan je op een andere plek zetten. Bijvoorbeeld bij je ouders, weet je wel. In de meterkast. En dan kan je een scriptje maken die jouw NAS backupt.
Wow.
Naar die andere locatie. Zodat dus als inderdaad je eigen huis in vlammen opgaat.
Goed plan.
Dus dan heb je een alternatief voor de cloud. Yeah. Een eigen cloud.
Wat goed.
Als daar vraag naar is, zal ik eens kijken of ik daar een tutorial voor kan maken. Oh wacht, als je dat wil trouwens. Dat is nog veel beter. Word dan even lid. Beetje bedafse Zet Struilert, want dan heb ik namelijk geld en tijd om dat te doen. Goed. Ik weet niet hoe ik hierop kom. Het is een beetje een zijstraatje, maar dat maakt niet uit. Dit vind ik altijd wel een goeie. Een goedkope amp met een dure gitaar of een dure amp met een goedkope gitaar?
Ik ga dan denk ik wel voor een dure gitaar en een goedkope amp. Want ja, voor mij is een goedkope amp niet zo'n ramp. Ik heb bijvoorbeeld zo'n Roland JC40. Ja. Volgens mij de enige stereo versterker. Dus dat is voor kleine repetities wel heel handig met dit pedalenbord. Ja, als het gewoon een mooi clean geluid heeft, ben ik tevreden. De rest haal ik hieruit. Stel je hebt dat niet, dan wordt het een wat moeilijkere discussie. Maar kijk, een gitaar moet gewoon echt inspireren en een beetje naar je hand gaan staan. Kan ook prima met een goedkope gitaar. Maar omdat ik nu een hele reeks goede gitaren heb, zou dat een serieuze stap terug zijn, denk ik.
Maar heb je dat ook met bijvoorbeeld microfoons? Dat is natuurlijk heel iets anders, even een zijsprongetje. Maar aangezien we allebei produceren, vind ik het wel interessant hoe jij daarover denkt. Ben jij dan eerder voor een dure preamp en een goedkope microfoon? Of vind je dat de microfoon, ja, dat het daarin zit?
Ik denk dat het daarin zit. Ja, maar ik ben qua productie helemaal niet echt een gear guy, zeg maar. Nee. Ik heb gewoon dingen en dat werkt. En als het niet werkt, dan fix ik dat. Maar dan ben ik er daarna weer helemaal klaar mee.
Ja.
Dus ik blijf niet maar microfoons wisselen, dat soort dingen, preamps. Ik wil het ook een beetje in de box houden eigenlijk. Dus ja, niet te veel hardware en niet te veel. Het gaat mij echt om de snelheid van werken. Veel meer dan dat ik op ieder moment een soort ideale setup heb. Ik ben echt geen engineer, dus daar wil ik geen tijd aan kwijt zijn. Dus ik zou denken Mike.
Maar ik zelf ook. Oké. Okay. Je moet kiezen fingerpicking of slag?
Slag, zeker, ja. Kan niet, ja, fingerpicken vind ik wel tof, maar ik ben niet een singer-songwriter. Dus ik speel altijd met mensen als jij of Tim die dat dan goed kunnen. Ja. Terwijl ik kan dat wel, maar nee, slag, nee. Ja.
Dunne of dikke plectrums en zo nee, waarom wel?
Dunne en dikke, die kan ik niet kiezen. Ik speel altijd op hele dikke, op mijn elektrische, op 2 mm plectra.
Ja.
En ik raak hem de snaar vaak ook nog een beetje schuin, waardoor je dus nog meer oppervlakte hebt.
Gladde rakkers,
hè? Ja, ze flikkeren wel eens uit je handen, ja. Maar daarvoor heb ik dit. Afgekeken van Peter Thiehuis in het pothuis. Gewoon een pick dispenser.
Kan je hem naar de camera draaien? Kijk, jou hoor, een pick dispenser.
Ja, met een Gibson kan dat dus niet. Nog een reden waarom Fender-achtigen toffer zijn. Maar al mijn Fender-achtigen hebben dat gewoon.
Ja.
Want ze vallen wel geregeld uit mijn handen. Maar,
handig.
Geen probleem.
Ik vind het een goede tip.
Ja, maar
het is dat ik net jarig ben geweest. Maar ik kijk even nu, als mijn vriendin meekijkt toevallig. Voor Vaderdag zou dit wel heel leuk zijn.
Pick dispenser.
Ja.
Op akoestische gitaar klinkt een dik plectrum echt niet tof, vind ik.
Nee.
Dus dan heb ik iets van 0,70 of zo, 0,80.
Nou, ik moet je zeggen, ik speel over het algemeen ook op akoestisch met deze vrienden.
Hoe dik is dat?
Dit is volgens mij 1,14.
Ja, dat is iets meer dan medium of zo.
Ja, dit is wel net even dus vrij stevig.
Ja, die van mij is dus nog bijna twee keer zo dik.
Ja.
Wel een verschil. Ik vind het met een dun plectrum op elektrisch staan heel moeilijk om een goede toon te hebben.
Ja.
Maar dat is misschien dat de ander dat ook helemaal niet zou horen, dat het meer een gevoelsding is.
Gevoelsding, hè? Hoe dat... Henk, qua snaar, 010 of 011?
010, zeker. Op mijn Jaguar 011.
Waarom?
Omdat die scale korter is. En dat een gitaar is waarop het sowieso bijna onmogelijk is om op te soleren. Dat hele instrument werkt dat tegen. Dus dat is ook niet van belang. Maar bijvoorbeeld op een Les Paul, die heeft ook die kortere scale. Heb ik wel eens 0,11 gehad, maar dan wil ik toch 0,10. Omdat bij dat instrument, dat pakje om een beetje te rocken, past een wat grovere vibrato en zo wel.
Ja.
Dus dan vind ik toch 0,10 ook. Ja.
Nagels rechterhand. Kort of lang?
Kort.
Ja,
kort.
Als je natuurlijk ook geen fingerpicking doet, dan is dat
überhaupt... Ja, ik doe wel fingerpicking in de studio wel. Maar ik hou ook echt niet van het geluid van die nagels. Dus dan wil ik gewoon het vlees horen.
Het vlees. favoriete mic om elektrische gitaar... dat is voor jou niet aan de orde, want je doet alles natuurlijk gewoon...
Ja, nee, ik vind dat ook echt niet fijn klinken eigenlijk. Dus, ja.
Favoriete mic voor het opnemen van een akoestische gitaar?
De Shoups CMC6 met een Mark IV capsule.
Nou, dat is mooi.
Nee, dat is heel. Dat is, vind ik. Die heb ik gekocht. Daar ben ik super blij mee.
Neem jij akoestische gitaar op?
Ik met een klein membraan vind ik op de een of andere manier snel beter klinken dan een groot membraan. En die richt ik een beetje. Ja, dat is ook maar gewoon wijsheid die ik van internet heb, maar een beetje daar waar de body de hals ontmoet, zo'n beetje 12e fret.
Precies.
En wat ik wel altijd doe is een. Dat is dan je mid-signaal. Ik heb dan een ribbon mic eronder staan. Die neemt side op.
Ja.
En dat is een beetje, dat moeten mensen maar googlen. Maar dan,
ja, dan, dat, dan verdubbel je dat en die zet je dan uitfase. En dan pen je die hard links rechts.
Ja, een beetje ingewikkeld, maar dat heb ik gewoon zo staan. Doet, is dat te gek?
Is het echt? Dan heb je echt een heel breed
rijksignaal. Ja, het kan heel breed en het geeft ook een soort natuurlijke ruimtelijkheid. Het maakt het iets natuurlijker dan die ene bron die zo heel erg hi-fi is. Maar daar, en dan een paar goede gitaren, daar zweer ik wel echt bij.
Wat voor ribbon heb je dan?
Een VR2 van SE Electronics.
Oh ja.
Niet heel bijzonder. Maar
nee, maar die SE Electronics, ik blijf dat hele goede mics vinden.
Ja, ik ook.
Die hebben net, ook met, welke was het nou? Een paar jaar geleden heb ik daar een demootje door ingezongen. En ik was er zo van onder de indruk. Het klonk echt zo goed. Ja. Het gaf net al van nature in het mid net even zo'n boost. Waardoor
was dat een ribbon ook? Of was
Nee. Ik weet even niet meer welk type het was. Maar toen was ik in Engeland en die gozer had dat ding net binnen. En hij zei, nou zing hier maar eens door. En het was echt geweldig.
Vet, ja.
Toen dacht ik, die moet ik kopen.
Ja, nooit gebeurd. Nee. Dus, geen gebrek aan goede mics hier.
Nee, er is genoeg mics hier inderdaad. Nee, inderdaad. Oké, nou, ik denk dat we er doorheen zijn. Wat wij nu gaan doen, dat is voor de mensen die lid zijn van de Gitaarmannen Community, petje.af/Ed Struilaert. Daar hoor je zo meteen wat de drie favoriete gitaristen van Evert zijn. Dus ga er naartoe, word lid. Voor de mensen die hier nog meekijken, Evert, mag ik jou bedanken.
Graag gedaan en tof dat ik hier aanwezig mocht zijn en tof dat je het doet. Aanwinst voor de Nederlandse gitaarcommunity.
Ja, ik vind het heel, heel tof om dat te doen. En ik richt me nu nog heel even tot de mensen thuis. Of nou ja, zoals ik natuurlijk geleerd heb op de radio, is dat je niet een hele groep moet aanspreken, maar één iemand. Dus hallo mens thuis. Leuk voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Leuk voor het luisteren. Neem me er even uit. Leuk voor het luisteren. Mens thuis. Dank voor het luisteren naar Gitaarmannen de podcast. Mocht je die podcast nou tof vinden, abonneer je dan in je favoriete podcast app of kijk hem op YouTube. Laat je waardering achter. Dat kan op een aantal manieren. Dat kan je doen door je duimpje omhoog te doen op YouTube, door je te abonneren op de podcast of door dus een review achter te laten op bijvoorbeeld Apple Podcasts. Dat helpt allemaal weer om de podcast beter vindbaar te laten zijn. Maar vergeet vooral niet om al je gitaarvrienden te laten weten dat dit de beste en de leukste en de lekkerste gitaarpodcast aller tijden is. Dankjewel voor het kijken.